Heere, wil ook in dit avonduur ons rijkelijk gedenken uit die gezegende volheid die daar is in uw Zoon, opdat het vanavond mogen doorvoelen wat gij in uw woord gezegd hebt. Zie, ik help u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Laat uw woord dan in ons aller leven bevestigd worden, en dat uit vrije genade alleen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader de Almachtige, door Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We willen met elkander zingen uit Psalm 144, en daarvan het vierde vers: hun mond is vol van lasteren en van liegen, hun rechterhand bevlekt zich met bedriegen. Ik heilig u na al mijn zielsverdriet, getrouwe God, een nieuw en vrolijk lied. Ook zal mijn luid en harp van u niet zwijgen, de koningen de zegen doen verkrijgen, die uw knecht die David gunstig redt, en door uw arm van het boze zwaard ontzet. Van Psalm 144 en daarvan het vierde vers. willen eerst eerbiedig luisteren naar de schriftlezing uit 1 Samuel 17, de versen 32 tot en met vers 58. 1 Samuel 17, beginnende bij het 32e vers, vooraf en na die tijd, na de schriftlezing, de 5 artikelen tegen de remonstranten, hoofdstuk 5, paragraaf 12. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal henen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen henen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en daar kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem, en redde hem uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden des levenden Gods gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere, die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga henen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en hij kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David leidde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en leidde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook henen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, misgader schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees de vogelen des hemels geven en de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam des Heeren der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heer u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag de vogelen des hemels en de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal uw lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en henen ging, en David tegemoet naderde, zo haastte de David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas, en hij nam een steen daaruit, en hij slingerde, en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok het hem uit de schede en hij doodde hem. En hij hief hem den kop daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en Juda op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot daar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de Filistijnen verwonden vielen op de weg van Saara in en tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keren de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers. Daarna nam David het hoofd des Filistijns en bracht het naar Jeruzalem, maar zijn wapenen leidde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan en Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner de krijgsoversten, wiens zoon is deze jongeling Abner? En Abner zeide, zo waarlijk als uw ziel leeft, o koning, ik weet het niet. De koning nu zeide, vraagt gij het, wiens zoon deze jongeling is. Als David wederkeerde van het slaan der Filistijns, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht Sauls. En het hoofd des Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem, wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht Isaï, den Bethlehemieter. Doch zo ver is het vandaar dat deze verzekerheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hun is een prikkel tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.
De orde van behandeling is zondag 36 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt eerst gevraagd, vraag 99. Wat wil het derde gebod? En het antwoord zegt dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken, en in somma, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht bekend, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Er wordt gevraagd, is het dan zo grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoornt, die zoveel als mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? En het antwoord zegt ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertoornt, dan de lastering zijns naams, waarom hij ook dezelfde met de dood te straffen bevolen heeft. We doen ons met elkander luisteren naar de prediking van het derde gebod. En we zien in de eerste plaats de zonde tegen dit gebod. We zien de handhaving van dat gebod. En we zien ook de straf op het misbruik van dit gebod. De prediking van het gebod, het derde gebod. Eerst dus de zonde. En als we dan vanavond lezen wat het leerboek daarvan zegt, dan staan we toch een ogenblik verbaasd. Want immers daar staat dat er geen groter zonde is dan de zonde tegen het derde gebod. En wij dachten dat de zonde tegen het zevende gebod, dat die veel groter is. Want als men gezondigd heeft tegen het zevende gebod, dan moet men schuldbelijdenis doen voor het aangezicht des Heren en ook in het midden van de gemeente. En als ik nu luister naar onze leermeester, dan zegt mijn catechismus dat er geen grotere zonde is dan deze. Dan zouden we dus ogenblikken kunnen komen dat we samen geroepen worden om in het midden van de gemeente schuldbelijdenis te doen, ook van deze zonde. Want er is dus een lasteren, er is een vloeken, we zijn ook bastervloeken. En wie gebruikt niet eens een krachtwoord, wie zweert niet eens bij de allerhoogste majesteit. En als we dan ook gaan letten wat een oude professor het noemde, een houten vloek. En u vraagt aan mij, en wat is een houten vloek? Wel, dat een mens met kracht de deur achter zijn naaste dichtwerpt, om als het ware een vloek achter die mens heen te werpen. Wie durft dan vanavond de hand in eigen boezem te steken, en wie durft dan vanavond te hopen dat mijn hand niet mee laatst daaruit voortkomt. Daarom zal het dus ook nuttig zijn om vanavond ons neer te zetten onder de prediking van het derde gebod. We willen vooraf de Heere vragen om licht en leiding van zijn Heilige Geest. Heere, wil u ons vanavond bezetten met tere vrezen omtrent u? Zou u ons heilige eerbied willen schenken, opdat we in de toenadering uw naam niet zouden ontheiligen? Want Heere, niet alleen in de wereld, niet alleen in huisgezinnen, maar hoe menigeen misbruikt uw naam ook in het allerteerste wat er te denken is, ook in het gebed, dat we uw naam ijdelijk gebruiken, zonder dat we de diepte gevoelen van uw heilige, van uw heerlijke, van uw volkomene naam. O dierbare ontfermer, wat hebben we het dan nodig om vanavond weg te schuilen achter die volmaakte hoge priester die daar in de eeuwigheid uw naam geheiligd heeft, die in het uur van de bangste strijd opgekomen is voor uw volmaakte naam en niet eerder gerust heeft, totdat hij het overwinningswoord uitgesproken heeft. Er is volbracht, en dan niet alleen volbracht het eerste gebod, niet alleen volbracht het tweede gebod, maar dat ook het derde gebod, door zijn volkomen leven, ook door zijn lijden, door zijn sterven volbracht is, opdat uw kerk een volkomene zaligheid en ook een volkomen zaligmaker zouden ontvangen. Heere, wil u dat vanavond ons schenken een ootmoedig hart? Schenk u ons tedere bewogenheid om te naderen in hem die grote, in die volmaakte hoge priester, om onder zijn kleed niet alleen, maar onder zijn volmaakte gerechtigheid voor uw aangezicht te gaan verschijnen. Schenk u ons iets van die tedere vreze die een David kende toen hij hoorde dat uw naam gelasterd werd, dat hij zijn eigen leven over had om uw naam te heiligen. Heere, gij hebt het eenmaal een David geschonken, gegeeft het toch ook aan uw kerk bij ogenblikken hier op deze aarde, dat ze u mogen kennen, ja dat ze meer en meer u leren kennen, dat ze u leren kennen als een volmaakte God, dat ze u leren kennen in uw heilige, in uw heerlijke deugden, maar dat ze u ook mogen kennen in die volkomenheid van alle namen die u zichzelf hebt willen schenken en ook in de allerheiligste naam waarin gij uw hart blootgegeven hebt en u voor uw kerk hebt willen openbaren in uw trouw, in uw heerlijke liefde, in uw barmhartigheid en in uw goedertierenheid, dat gij in Jezus Christus betuigt aan uw kerk en grimmigheid is daar bij mij niet. Heere, wil u dat geven aan onze jonge mensen, dat ze uw heilige naam niet zouden misbruiken, nog op fabriek en nog op het kantoor, dat ze uw naam niet zouden ontheiligen op de straat, ja, dat ze uw naam niet zouden onteren, zelfs in het midden van uw huis. We vragen van u, Heere, of gij u wilt openbaren, wie gij in uw volmaaktheid zijt. Zoals gij u geopenbaard, zoals gij u volkomen bekend gemaakt hebt in de hemel voor uw troon, waar heilige engelen u groot maken, waar het dag en nacht weer klinkt, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, ja, ook de ganse aarde is vol van zijn heerlijkheid. O, wat zou het groot wezen, Heere, dat zoals voor de troon, ook hier beneden, die heerlijkheid, die heiligheid zou openbaar komen. Heere, gij hebt toch een volk op aarde die uw lof zal verkondigen, een koninklijk priesterdom, een verkregen volk, een heilig volk. En als we dan ook niet tot dat volk behoren, Heere, o dat dan de begeerte van ons hart levendig zou mogen worden om u te mogen kennen. En al ligt toch in de bekendmaking van u een heilige volkomenheid, nooit uitgedacht, nooit ten diepste verstaan wie gij zijt. Heere, daar zal toch de eeuwigheid voor nodig zijn om al dieper u te mogen leren kennen, om al volkomener het lied van zaligheid uit te wonderen. Heere, gij hebt u een volk geformeerd. Niet alleen op aarde zullen ze zingen, maar ze zullen straks toch ook in de hemel, gelijk ze het hier op aarde zo weinig hebben kunnen doen, ze zullen het toch volkomen hun hart ophalen in de hemel, dan zingen ze in God verblijd en aan hem verblijd en dan van zere wegen. Heere, gedenk u ons dan ook onder de prediking van uw woord, van uw getuigenis. We hebben veel van u te vragen. We hebben reeds veel van u gevraagd in dit morgenuur en ook vanmiddag. We hebben samen geprobeerd om onze smeekbrieven voor u neer te leggen. En we hebben een ogenblik mogen geloven dat niet alleen uw volk, maar dat ook gij zelf, niet alleen vertegenwoordigd door uw engelen, maar dat u zelf ook met uw vriendelijk aangezicht tegenwoordig waart in het midden van uw godshuis. En waar uw voetstap zet, druipte toch al van vet. En Heere, wil u dan ook vanavond betonen dat gij wandelt in de morgenstond, maar dat gij ook aan het einde van de dienst nog bij ons kunt zijn. Gelijk ge eenmaal tegenwoordig waar bij een Jacob te Bethel, waar de ladder van hem van u uit de hoge hemel de aarde geraakt heeft, en Jacob het uitgezegd heeft, dit is een huis Gods. Heere, laat het dan vanavond nog eens een poort des hemels worden. Zegen ons met de kinderen. Zegen ons met de kleinkinderen. Zegen vaders. Zegen ook moeders. Zegen het werk, o Heere, van zending. Zegen het werk van evangelisatie, zegen het werk aan de scholen, wil het onderwijzen personeel, zaliglijk zegenen ook in het werk dat ze hebben te verrichten bij de jeugd. Heere, wil u geven dat ook daar uw naam worden groot gemaakt. Zegen, trouwe koning, alles wat op uw zegen is open en wachtende. Onze landsregering, geef u, o Heere, dat we een regering van u mogen ontvangen, dat ook opkomt voor uw naam, voor uw deugden. Zegen het vorstenhuis, allen die in hoogheid gezeten zijn, ook onze plaatselijke regering. We leggen alle noden, alle behoeften voor uw aangezicht neder. Zegen ook hem, o Heere, die ook voor de derde maal hier mag voorgaan. Wil u zijn lippen nog aanroeren met een kolenvuur des altaars, opdat ook uit zijn mond mogen voortkomen een woord waardoor uw naam, uw heerlijkheid, wordt bekendgemaakt in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Heere, zegen hem ambtelijk, zegen hem ook kinderlijk, uit uw volheid, uit genade. Amen. We wilden dus vanavond weer eerbiedig luisteren naar de afkondiging van de heilige wet des Heren. We kunnen niet beter doen dan ons heen spoeden naar die plaats waar de Heere zijn wet afgekondigd heeft. De berg Sinaï. Stel u voor daarboven in volle majesteit. Daar zit God in al zijn deugden heerlijk. En terwijl het volk eerbiedig en aandachtiglijk luistert, dan klinkt het vol ontzag, vol heerlijkheid. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. En omdat ik uw God ben. En omdat ik een verbond met u gesloten heb. Daarom uit oorzaak van heilige liefde. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. En wil ik dit woord in zijn diepste wezen verstaan, gelieden, dan wil ik dat woord voor uw aandacht brengen wat u voorgelezen is. De strijd die daar in het dal van Sogol plaatsgreep, de strijd tussen David en tussen de reus Goliath. Ge ziet ze liggen tegenover elkander. Het volk der Filistijnen, de aartsvijanden van het volk des Heren. En daar tegenover het volk des Heren Israël, dat zo menigmaal de krijg des Heren gestreden heeft. Opnieuw liggen ze tegenover elkander en het kan niet anders. Straks zullen ze elkander aangrijpen en dan zal het opnieuw worden. Een strijd op leven en op dood. En wat blijkt nu? Elke vijand heeft wel eens een wapen. Een geheim wapen. Wel nu. De Filistijnen zijn gekomen met een geheim wapen. Ginds daar komt hij. De reus Goliath. U kunt er zich geen voorstelling van maken. Hoe groot. Hoe geweldig. Als hij zijn voetstap op aarde zet. Dan dreunt. Dan beeft de aarde. Is een hand, een spits als een weverboom, en hij daagt uit. Wie is in staat om met hem te strijden? En hij heeft nog een wapen bij zich. Hij lastert, hij vloekt niet alleen het volk des Heren, hij daagt God uit in zijn heilige naam en in zijn deugden. Nee, dan is het niet meer een strijd tussen Israël en tussen de Filistijnen. Dan is het een strijd om het bestaan van God en in zijn heilige naam. En waar is nu de kamper? Wie durft nu op te komen voor die naam van God? Wie durft zijn leven in de waagschaal te zetten, opdat de naam van de Heere, de God van Israël, niet gelasterd meer zal worden? Waar is Abner? Waar is de strijder, de bewaker van de grote zoon? Waar is Saul die opwaarts gemeten hoger is dan al het volk? Hij zit in zijn wapenburg. En als er dan niemand is, dan is het God zelf. Hem heb ik uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Ziet, daar komt hij. Hij heeft het eerst geprobeerd om het in het harnas van Saul te doen. En als hem dat niet gelukt, dan komt hij in de naam en in de deugden Gods die gelasterd zijn. In zijn herdersgewaad komt hij aan, met de 5 gladde stenen die hij uit de beek opgezocht heeft. En al mogen dan de Filistijn hem honen en hem lasteren, dan getuigt zijn wapenmoed, dan getuigt zijn ere zoeken voor de heilige name Gods. Het getuigt van liefde en hij zegt, Gij komt tot mij met een spies. Gij komt tot mij met uw wapen. En dan kom ik met tot u met een ander wapen. Dan kom ik met tot u. Tot die naam die gij gelasterd hebt. En dan zal God zelf. Zal opkomen voor de eer. En de heerlijkheid van zijn eigen naam. En u weet wat er gebeurd is. Het is God zelf die de slinger bestuurt. Het is God zelf die daar de gladde steen heen wijst. Tot in de nauwe vooropening is een hoofd. En straks valt de machtige, de geweldige spotter ter aarde. En dan zal de Heer bevestigen. Hij zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Waar gaat het daar eigenlijk over? Het gaat hier uiteindelijk niet maar over een reus. Gaat hier ook niet over David. Het gaat hier over God en over zijn naam. Wat is een naam? U weet het, onze jonge mensen willen zo graag een sierlijke, een klinkende naam. Ik denk aan onze meisjes. Wat hebben ze hun naam soms veranderd, mooi gemaakt, om maar met een klinkende naam door het leven te gaan, alsof een naam wat zegt, wat is eigenlijk een naam? Als ik mijn hoofd er nederleg, dan vergaat straks mijn naam in het graf. En dan gedenkt men niet meer aan hun verleden staat. Bij God is dat geheel anders, geliefden. U hebt het mogelijk wel eens opgemerkt. Dat elke naam in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Dat het als het ware een openlegging is. Van hetgeen dat in het hart van een mens gevonden wordt. De ene naam betekent een strijdbare held. Een ander betekent een vredevorst. En wat is meer, zij, en wat nu bij de mens maar zeer eenvoudig is. Dat is bij God een volkomenheid. U bent op de catechisatie geweest en ik ook. Ik heb het bij Hellebroek moeten leren. En u moet het ook nog bij Hellebroek leren. En dan zegt Hellebroek, de naam van een mens, waarom heeft een mens namen nodig? En dan wordt er geantwoord om zich te onderkennen en kenbaar te maken bij een ander. Maar God heeft God ook een naam nodig? Nee, want er is niet één die gelijk is aan God. En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. En u geeft God zich een naam. Waarom eigenlijk? En dan denk ik aan een bekommerde ziel vanavond in de kerk. Stel nu eens voor dat de Heere geen naam had. Hoe zou ik dan in de binnenkamer met de nood van mijn leven tot hem moeten naderen? Maar omdat het nu God behaagd heeft om zichzelf een naam te geven en die hem aangrijpt is een naam, die grijpt hem als in zijn sterkte aan. En dan mag het wel eens gebeuren dat een bekommerde ziel het uitroept. O Heere, der legerscharen let op mijn ootmoedig smeekgebed. O Heere, laat me toch niet van druk verkwijnen. Het was toch een wonder, he? Dat nu de kerk des Heren in God mag zien als het ware een opening, een poort des levens, waardoor ze als het ware een beroep mogen doen op de goedertierenheden des Heeren Heeren. De Heere heeft verschillende namen, het is bij onze jonge mensen bekend. Hij heeft wezensnamen. Hij heeft de namen van zijn heilige deugden. Hij wordt genoemd de Alomtegenwoordige. Hij wordt genoemd de Almachtige. Hij wordt genoemd de Goedertierene. Hij wordt genoemd een bron en een fontein van alle goeden. Hij heeft ook persoonsnamen. Hij wordt genoemd Vader. En wat kan dat voor de kerk des Heren een onnoemelijke troost zijn? Want immers geen vader sloeg met groter mededogen op het tedere kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op een iegelijk die hem vreest. Hij wordt ook genoemd de tweede persoon in het goddelijke wezen. Hij is Christus Jezus, de ontfermend, de getrouwe, de barmhartige, de goedertierene. Hij wordt ook genoemd de Heilige Geest. En vrienden, hoe groot is het als de kerk des Heren u een beroep mag doen op die drie onderscheidene personen. En ik zou het u willen vragen, als ge zo uw gebed doet, want daar komt ook in uit dat onheiliglijk gebruiken van de naam des Heren, mag u dan de Heren niet alleen aanroepen met O Heere, maar mag u dan ook door genade een onderscheiding kennen, dat u nadert of tot de eerste persoon, of dat u door genade verwaardigd wordt om een beroep te doen op die dierbare tweede persoon in het goddelijke wezen, of mag u zelfs zoveel onderscheid kennen dat u een beroep doet op die dierbare Heilige Geest. Nu is u ook bekend dat Hellebroek zegt dat hij twee grote, heerlijke namen heeft. Hij heeft de naam van God, Elohim, en hij heeft de naam Jehovah of Yahweh. De naam God wil zeggen die God die boven mij is. De God die heerlijk zetelt, verre boven mij, zoals Luther hem genoemd heeft, de Deus absconditus, de verborgene God. Maar nu ook de Yahweh. En ik geloof dat God zich daarin opengelegd heeft. We kennen het woord openbaren. Ik heb wel eens van een prediker gehoord die het zo vertaalde. Het is een openbaring, het is een openlegging. God heeft zich opengebaard. God heeft zich als het ware willen bekendmaken wie hij is in zijn trouw en in zijn liefde. En met eerbied gezegd, daarin ligt nu in de naam Jehovah verklaard de naam van Jezus. En daarin mag nu de kerk des Heren naderen, tot die hoge, tot die verhevene, tot die heilige God, in de naam van Jezus, in de naam van zijn eeuwige trouw, in de naam van zijn goedertierenheid. En u gevoelt u het wel, als de Heere nu zegt dat wij zijn naam, dat is die zelf, dat we nu niet onheilig ongewijd, dat we nu niet eindelijk zal de gebruiken. Ik heb geprobeerd om te achterhalen wat er eigenlijk staat in de grondtekst. Daar staat: gij moogt de naam des Heren niet tot een, en dan noem ik u het Hebreeuwse woord, tot een sjouw opheffen. Dat wil zeggen, zoals Calvijn het verklaart, tot een leugen maken. En dan denk ik niet meer aan de wereld. Dan denk ik ook niet meer aan de uiterlijke godsdienstige mens. Maar hoe dikwijls gebeurt het nu dat ik in mijn gebed, en wat doe ik het dan onachtzaam? Als ik dan mijn gebedje beëindigd heb, hoe dikwijls moet ik dan zeggen: o Heere, doe maar verzoening over mijn gebed. Want dan kom ik van mijn plaats af en dan weet ik niet eens dat ik echt gebeden heb. En dan gebeurt het dat ik de naam des Heeren zo onachtzaam, zo tot een leugen heb voorgesteld, dat het een eeuwig wonder is dat God me nog draagt, dat hij me nog spaart en dat hij me nog niet gedaan heeft, dat ik zijn naam onheiliglijk tot een leugen gemaakt heb. Hoe ernstig neemt de Heere dat? Mijn catechisme zegt: daar is geen groter zonde. Dan gaan we even bij het volk van Israël kijken. Te pas en te onpas gebruikte men de naam des Heren. Kwam men 's morgens op zijn arbeid, op zijn akker. U kunt dat vinden in het boek Rut, en ik weet het, het kan ook heiliglijk verklaard worden, maar op elke akker daar klonk het: de Heere zij met u, de Heere zegene u. En dan gevoelt u het wel, dat werd gebruikt als een gewone morgengroet en als een avondwandeling gemaakt was, dan begroette men elkander ook opnieuw: de Heere zij met u. En als er iets bevestigd moet worden, ik behoef dat niet verder uit te wijden, dan weet u het, dan zei elke Israëliet: dat verhoede de Heere. En dat mogen de Heere verre van mij houden. En dan gevoelt u wel, dat was niet altijd een heilige van de naam des Heeren. O, wat deed men het onachtzaam. Ik hoef u slechts te wijzen op de geschiedenis van Selomiet. U weet het, er was iemand in het leger van Israël die vloekte. Hoe dikwijls komt het voor, mijn lieve jonge mensen, dat je met een kracht hebt. Want het lijkt alsof je pas groot bent, als je met een krachtige term, als je het tot je naaste, tot je vriend, tot je vriendin durft te zeggen. Hier in het leger, daar komt die jongeling en hij vloekt, hij lastert, men siddert voor zijn grootheid. Het wordt bij Mozes gebracht. Wat doet Mozes? Hij laat hem verschijnen voor het recht Gods. Stenen worden klaargelegd en hij wordt onder getuigen gestenigd. Ik dacht: stel eens voor dat het zo eens was bij jullie op school, jongens. En dan geloof ik dat ik het schoolleven ken. En dan geloof ik ook dat ik het jongelingshart ken. En ook het hart van een jonge dochter. O, wat komt daar in mijn hart, wat komt daar in jullie hart, wat op? Van dat onheilige, van dat ongewijde gebruik van de naam des Heren. Stel eens voor dat de Heer je tot getuige riep. Stel eens voor, geliefde, dat het u zou vergaan als die Selomiet. Stel eens voor dat de Heere deed. En dan heb ik zelf kinderen en u hebt ook kinderen. U weet niet wat er altijd gebeurt op de school en op de straat. hebt op de school en op de straat. Als hij op 's avonds zijn knieën buigt en hij verschijnt ook met zijn kinderen voor het aangezicht van God, dan is hij als vader bewogen over zijn kroost en zegt, o Heere, misschien hebben mijn kinderen u gelasterd. Misschien hebben ze u verloochend, o Heere. En dan roept die verzoening in voor het aangezicht van God. En ik denk aan menige vader en moeder hier in de kerk. O, wat mocht ik wel bewogen zijn als mijn kinderen 's morgens naar de school toe gaan. Wat mocht ik wel een wacht rondom mijn kroost zetten, als ik in het gebed nader tot God, ook voor mijn kinderen, en zeggen, Heere, bewaar ze toch dat ze uw naam niet ontheiligen en gaan lasteren. Als we deze dingen gezegd hebben, over het ontwijden, over het ontheiligen, over het edelijk gebruiken van de naam des Heeren, dan noem ik in het bijzonder ons volk. Men zegt in het buitenland dat er niemand beter kan vloeken dan een Nederlander. Zeevarende volk. Men durft soms geen boek ter hand te nemen. Ik weet niet hoe het bij u is. Ik heb wel eens een behoefte om een boek te lezen, ook een gewoon boek. En dan verbiedt mij het om zulk een boek dat men wil lezen, dat men op elke bladzijde, dat het u als het ware aanstaart, en dat het is als een lastering voor het aangezicht van God. Ik heb er wel eens geprobeerd om het dan toch te lezen, en om hier en daar dan een streepje te zetten, dan is het alsof door alle strepen heen, dat als het ware nog opklinkt, dat ontheilige van de naam des Heeren. Ik gedenk aan het soldatenleven. En dan behoef ik niet zoveel meer te zeggen. In de kazernes. In degenen die onze jongens moeten leren om hun vingers vaardig te maken tot de strijd. Wat worden onze jongens dan soms afgevloekt. Ik heb met die jongens gesproken. En dan durft men eigenlijk er niet tegenin gaan. Want vanavond, dan wordt ook in de catechismus gezegd. Het stilzwijgen toehoren. Dat onze jongelingen het eigenlijk niet meer durven opnemen. Omdat ze dan gevoelen dat ze geen plaats meer hebben in de legerplaats. O, geliefden, ik vraag me wel eens af. Als straks er eens een oorlog komt en onze soldaten moeten rondom de grenzen staan en de wacht houden, dan vraag ik me wel eens af, zijn dat de wapenhelden die wij en mijn volk straks moeten behoeden en mij straks moeten bewaken? Dan zeg ik, arm land, arm volk. Ik weet niet of u veel per trein reist. Als u dan staat op een perron, en er wordt aan de kerk nogal eens een gave gevraagd voor deze vereniging, en dan staat er boven, bond tegen het vloeken. Is dat niet een aanklacht? Is dat niet een aanklacht tegen ons volk? Want het is zomaar niet een volk. Dat is een volk van God opgeraapt, een volk uit de zee getogen, een volk met zoveel wonderen van God. En nu dat volk, gelijk als het Israël van het oosten, mijn volk, het Israël van het westen, dat nu dat volk van het westen met zoveel gunsten Gods naam ontheiligt. En Gods naam onteert. En dan heb ik het nog niet eens over een grove vloek. Wat een bastard vloeken. Ik behoef ze vanavond gelukkig niet te zeggen.
Maar als ik ze zou moeten zeggen, ik geloof dat er bijna niet één is in ons midden die nooit is zulke een verbasterde vloek als een ontheiliging voor Gods naam heeft opgenomen. Ik denk in mijn gebed, heeft niet een Luther eens gezegd, dat menig gebed opklinkt als het janken van een hond in een woud. O geliefden, wie durft te zeggen dat hij met heilige eer biedt? Wie heeft het durven zeggen vanavond dat hij als een David gekomen is, aangeroerd door de heerlijkheid, door de majesteit van God die het geleerd heeft? Heere, wil uw knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw vier schaardagen. Is het u niet opgevallen dat wanneer iemand tot God bekeerd wordt, dat hij dan zulk een heilige eerbied voor God krijgt, dat hij bijna de naam des Heeren niet durft te gebruiken, maar dat het zijn heilige begeerte is om nu weg te schuilen onder de mantel van Christus Jezus Heil, die de naam des Heeren volkomen geheiligd heeft, die nooit, die te nimmer, zijn naam ontwijdt, die nooit en te nimmer hem ontheiligd heeft. Ik zie nog een keer die strijd daar. Ik zie hoe het hele volk wegschuilt. Beest, wat kun je bang wezen? Het is me vroeger wel eens gebeurd, als je dan met de trein ging, dat je een coupé opzocht. En dat je bij jezelf denkt, ik hoop maar niet dat er vloeker zit. En als er dan van die vloeker zit, wat ben je dan eigenlijk bang? Om nu eens op te staan en dan voor die grote koning uit te komen om niet te vragen, wilt u alsjeblieft ophouden. Maar dan geloof ik dat als de kerk in die kracht staat en dat ze durven zeggen, ik verbied het u. Ik verbied het u in de naam van die hoge, die majesteitelijke, van die heilige God, gij die zijn naam ontheiligt en ontweet. David doet het. Hoe durft David dat? Dan denk er goed om, hoewel David natuurlijk niet altijd goed is voorgesteld. Wij denken wel eens dat David zo'n kleine jongen was, dan heb ik het toch ook mis. Ik lees van Saul dat hij opwaarts gemeten is, hoger dan al het volk. En dan wil straks David zijn passier aantrekken, dus dat is een bewijs dat David ook weer niet zo klein geweest is. Maar nochtans, in zichzelf een jongeling, roodachtig van aanzien. Zeg, hoe komt het nu dat David aangegrepen wordt met heiligheid voor God, omdat God hem aangegrepen heeft. En omdat God zich aan hem geopenbaard heeft. En omdat God zijn liefdeshart voor hem opengelegd heeft en dat God gefluisterd heeft, gij zijt de mijne. En gelijk het in een huwelijk gaat, waar man en vrouw elkander lief krijgen, zo is het nu bij David geweest. Nu heeft hij die God zo volmaakt lief, dat hij voor die God door het vuur gaat, dat hij voor die God gaat door het water heen. En daarom komt die David en al spotten dan zijn broers. Dan denk er goed op dat ze met hem gespotten. En al is het dan dat niet één hem gekend heeft, dan zegt hij, geen mens ontvangt vallen het hart. Met andere woorden, u, o volk, u behoeft niet meer bang te wezen. Ik. En dan zal ik heen gaan, niet met zwaarden en stokken. Maar dan zal ik heen gaan in de mogendheden van die naam. En dan gaat David erachter komen. Dat de naam van God een hoog vertrek is. En dat de naam van God een burg is. En dat die naam van God meer is dan Goliath. En dan gaat David heen, nee. Niet in het pantsier van Saul, dat heeft hij wel geprobeerd, o dwaze mens. En dan moet ik het eerlijk zeggen, o wat heb ik dikwijls geprobeerd om in het panzer van een ander te gaan. En wat heb ik geprobeerd om in het schild van mijn oudvaders te kruipen. En wat heb ik het geprobeerd met mijn vader en mijn moeder. Maar als ik nu eens mocht komen gelieten zoals ik was, een herdersknaap. En dan met mijn herdenstas aan mijn zijde en dan met 5 gladde steentjes uit de beek gezocht. Om nu te gaan in die kracht waarvan de Heere zegt, ga heen in die kracht. Om nu te gaan om mezelf over te hebben voor God en te leren. En kom ik dan om? Dan kom ik om en zo gaat David. Strijdende voor de naam en voor de ere des Heren. En dan gevoelt u wel, hier ligt de openlegging van de naam Jehovah Christus. In de eeuwigheid kwam hij op voor de geschonden naam van God. En toen heeft hij zijn kerk toegeroepen. Aan geen mens ontvallen het hart. Aan geen bekommerde en aan geen bevestigde ontvallen het hart. Ik zal voor u lieden strijden en gij zult stille zijn. En het is voor die naam, voor de deur, de God dat die afkomt op de aarde. Dat die neergelegd is, dat die zijn naam vernietigd heeft. Dat hij in de kribben hier gelegd is, dat hij gekropen heeft in de hof van Gethsemane. Dat hij geklommen is als in heilige eerbied tot op het kruishal der schande. En dat hij met zijn dierbaar harte bloed de vreugde God zo opgeluisterd heeft. En zo heeft hij gestaan. Voor de naam, voor de ere Gods, aan geen mens ontvallen het hart. Wat kan ik soms bang wezen? O, wat kan ik bang wezen voor de duivel? Wat kan ik bang wezen voor de vijand? Ja, wat zeg ik, vader? Wat kan ik bang wezen voor de vloeken die opkomen in mijn hart. Ik heb ze gekend in mijn leven. En dan lagen ze op hun ziekbed. En dan begon de boel in brand te staan van binnen. En dan klommen de vloeken die klommen op in het hart en de lastering. En dan riepen ze uit, o God, ik wil het niet, ik wil het niet. O Heere, leg toch alsjeblieft. Leg ze toch aan de banden, o Heere, leg toch de vijand aan de touwen en leg hem toch aan de koorden. En toen, o, toen is het gebeurd dat hij gezegd heeft aan geen mens. Ontvallen het hart, ik zal heen gaan. En dan zal ik opkomen voor de geschonden deuden van hem. Is u wel eens opgevallen dat als een kind van God in die weg en de vloeken komen boven en ze roepen het uit, o Heer, ik wil het niet. O Heer, leg toch aan de banden dat de Heer hoort, dat hij direct verhoort. Dat de Heer als het ware de Satan schuilt, die daar lasterend en die vloekenden opkomt. En dat die gezegende borg nu komt, om de naam en de deugde Gods te verheerlijken. Dat doet de kerk zingen. En we willen het samen mee uitzingen.
Uit Psalm 100. Psalm 68. Ik herstel Psalm 68. En daarvan het 11e vers gewist. Hoe hoog de nood mag hem. God zal zijn vijandskop verslaan, dien haren schedel vellen. Psalm 68, het 11e vers. We wilden dus nog ene keer letten op de ontheiliging van de naam des Heren. En dan wil dat natuurlijk niet alleen zeggen dat er een negatieve kant aan zit. Gij zult niet. Ik kan me indenken dat er verschillende zijn die proberen te vragen of de Heren een wacht voor hun lippen wil zetten. Dat hij de deuren van hun mond wil behoeden. En wat komt de mens er dan toch ook weer achter? Dat ondanks al die dingen, dat ik geneigd ben tot alle kwaad, ook tot deze zonde. En ik geloof dat er ook in het midden van de gemeenten en overal, dat er wel een wacht mogen gezet worden bij dit gebod. Ik heb de jongelingen wel eens horen zeggen dat als er een ouderling of een dominee begon te bidden, dat men op een onheilige manier begon te tellen hoe vaak of een ouderling of een dominee de naam Heere gebruikte. En u is beide kanten natuurlijk verkeerd. Want al doet men dan op een heilige manier dat men Gods naam aanroept, dan kan ook mijn gebed tot een aanfluiting worden. En dan kan het ook zijn dat de Heere vanwege dat onheilige gebruik, dat de Heere mijn gebed afwijst. O, dan mag ik wel vervuld zijn elk ogenblik. En dan in het bijzonder als ik me verwaardig om des avonds mijn bidvertrek op te zoeken. Heb je ook een bidvertrek, jongens? Als je des avonds naar je bed toe gaat, je vergeet het toch niet. Bijbeltje meegekregen van je moeder. Misschien een bijbeltje van de zondagschool of van de catechisatie, luister eens. Als je s'avonds naar je bed toe gaat, ontsteek je dan nog het reukwerk. Om nog één keer de Heere te zoeken. En als ik dan Gods aangezicht zoek. Om dan vervuld te zijn. Met die eerbied. Ik weet in mijn leven van een ouderling, een eenvoudig mens die ik heb leren kennen. En als hij begon te bidden, dan was geheel de gemeente stil. En ik geloof dat menige prediker, als die dan de voorbeden deed voor de dienst, dat we met kleinheid vervuld waren, met zulk een gewijdheid, met zulk een eerbied, dat al straks het amen uitgezegd werd, dat het amen klonk als een heilig gebed. En dan heb ik menigmaal gevraagd, Heere, leer u mij zo bidden. Ik geloof dat ook de discipelen dat geleerd hebben. Ze hebben het geleerd aan de voeten van hem die Gods naam heiligde. Ze hebben gehoord wat eigenlijk het bidden was. En ze hebben gevraagd, Heere, wil u wat ons zo leren? Zo met die heilige eerbied. Weet u waar het dan op aankomt, geliefde? Ik geloof dat ik het wel vaker hier gezegd heb. Dan komt het aan op de kennis van Christus. Noem u dan eens ene zaak waar ik Christus niet in nodig heb. Dan geloof ik dat ik elke dag, elk uur van mijn leven het zo nodig heb. Dat ik schuil onder zijn doorboorde handen. Dat ik schuil onder het kleed van zijn gerechtigheid. En dan geloof ik dat ik het nodig heb in het gebed. In het zoeken. In het aanroepen van de naam van God. En dan geloof ik, als ik hem mag leren kennen. Schuilende achter hem, om nu onder de vleugelen van zijn gebed als een kind het uit te zeggen. Heere, doe dan niet om mijnentwil. Doet u het dan om zijn grote naamswil en om hem alleen. Weet u waar ik dan ook achter kom? Dat ik hem zo weinig ken. Dan kun je een kerkische versleten hebben nadat Christus onbekend is. En dan kun je bij Hellebroek op de catechisatie gezeten. En dan kun je 30 jaar in het ambt staan van een dominee en dat je hem nog zo weinig kent. Ik lees in deze geschiedenis, daar komt David, niet als David, maar daar komt David als een kleine jongen met het hoofd straks van Saul. En dan is de eerste die zegt, Abner, zeg eens Abner, luister eens, wie is deze jongeling? En dan zegt Abner, uw knecht weet het niet. Dan kent Saul David niet. En Abner kent David ook niet. En dat terwijl David gespeeld heeft voor Saul. Ik ken hem nog dat niet. En gelijk het nu was. Met David en bij Saul en Abner. Dat ik zo menigmaal moet zeggen, o Heere, wat is Christus toch een onbekende voor mij. Wat is het een onbekende voor me in het ambtelijk leven. Wat is het een onbekende in mijn persoonlijk leven. Wat heb ik hem toch nodig. Lieve gemeente, wat heb ik Christus nodig in het heilige van het eerste gebod? Wat heb ik hem nodig in het heilige van het tweede gebod? Wat heb ik hem nodig ook in het heilige van het derde gebod? Wat heb ik hem nodig als profeet? Wat heb ik hem nodig als priester? Wat heb ik hem nodig als voortocht, als acht? Wat heb ik hem nodig als licht? Wat heb ik hem nodig als een bescherming? Wat heb ik hem nodig als een muur? Wat heb ik hem nodig in zijn eeuwige trouw? Kunt u zich indenken dat Paulus zegt, Christus Jezus is alles. En ik geloof dat het bevestigd wordt vanavond. In de prediking van het derde gebod. U hebt begrepen dat ik het eedzweren voorbij gegaan ben. We hopen daar straks nog nader met elkander te overdenken. Als ik dan kom tot een toepassing. Dan geloof ik dat ik eerst weer een woord heb voor mijn jeugd. Ik herinner het me, jongens. Ik herinner het me wat men noemde vroeger een mulo-school. Dat er een jongen was die elke morgen Gods naam ontheiligde. Dat hij vloekte. Dat de kinderen op de school, dat ze verbaasd waren. Dat er waren die met ontzag vervuld waren dat hij kon vloeken. En in ene keer, God blaast zijn levenslamp uit. Want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Ik weet ook nog wat anders. Ik heb hem voor me gehad in de kerk. Ik heb hem zien zitten. En als hij dan 's morgens naar zijn boerderij toe ging en hij ging naar zijn stukje land, dan vloekte hij de zon zwart. Dan beefde zijn knechten. En daar op een morgen, daar komt hij opnieuw bij zijn knechten. En hij vloekt zodanig, zodat elk ontzet was. En het was alsof de hemel over hem overging. Een stem van God die tot hem zei: beken u eens wat ik tegen u misdaan heb. En daar viel hij midden op zijn stukje land neer. En daar riep hij uit op 1000 vragen. Zal ik u niet één enig antwoord kunnen geven? Ik heb hem gekend. Tot aan het eind van zijn leven. En hij was met smart vervuld. Dat hij de naam van God zo ontheiligd had. Lieve jeugd. Vraag aan de Heere ook om zalving. Om de bediening van Gods geest. Om op school bewaard te worden. Voor de ontheiliging van Gods naam. Niet alleen mijn jeugd, maar ook de ouderen in mijn midden, die bastert vloeken van God en he en al die dingen meer. Dat u ook in deze dingen leerdet, zet Heeren een wacht, een heilige wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn op. Opdat ik mij ter genig stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. En het volk des Heren, wijzende op die hoge priester, die geheiligd heeft Gods naam, en die het uitgezegd heeft voor zijn kerk, geen mens ontvallen het hart. Want ik zal uitgaan en ik zal strijden tegen deze onbesneden Filistijn. En als dan de kerk vraagt wie is hij, dat er geantwoord wordt, men noemt zijn naam wonderlijk. Raad sterke God, Vader der eeuwigheid. Vrede vorst. Amen. Heren, we hebben het altijd nodig. Maar we hebben het ook nu nodig in de dankzegging. Om niet anders dan met heilig ontzag. Met de schoenen van de voeten afgebonden. Om zo tot u te komen, met u te spreken, gelijk Mozes als vriend met u sprak. Heere, wil u dan zo met ons zijn? We zijn de week ingegaan. We vragen van u voor de jeugd. O Heere, op school, als de verleidingen zo groot zijn. Op fabriek, op kantoor,
in het huisgezin. Zelfs het kleinste jochie. Heren, wil u ook met de gemeente zijn. Met allen heren die het moeilijk hebben. Ook in het rusthuis. We willen ze u samen aanbevelen ook. Als daar zieken. Ook soms ernstige zieken zijn. We bevelen ze u de levende God eerbiedig aan. We vragen het van u. Uit genade om Christus willen. Amen. We zingen van Psalm 72 het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dan heen en naar uw huis en ontvang met biddende harten de zegen des Heren. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u alle tezamen. Amen.